Ja, goedemorgen. Blij om weer hier te zijn. Goed om u allen te zien. En goed om met z'n allen in het woord te gaan lezen. En toen de dienst geopend werd, broeder, ik vond het heel mooi dat u sprak over liefde. Want ik was aan het bidden voor deze dienst en ik vroeg me af, Heer, wat wilt u eigenlijk met deze dienst? En wat mag ik spreken? En ik kreeg echt het idee dat ik moest spreken over het huwelijk. Nou, huwelijk en liefde, dat ligt natuurlijk in ons, in elkaars verlengde. En als we gaan spreken over het huwelijk, heel vaak wordt er gezegd, nou spreek maar niet vanaf de kansel over het huwelijk, want er zijn zoveel verschillende mensen in de gemeente. Er zijn, nou, de kinderen zijn naar de zondagsschool, dus de kinderen zijn hier niet, maar er zijn hier misschien jongeren in de gemeente, die nog helemaal geen relatie hebben gehad. Misschien zijn er mensen in voorbereiding op een huwelijk of zijn ze pas getrouwd. Misschien zijn er mensen die al heel lang getrouwd zijn. En als je heel lang getrouwd bent, kan je gelukkig getrouwd zijn. Maar helaas zijn er ook voorbeelden, ook in de christelijke gemeentes, van mensen die ongelukkig getrouwd zijn. Het kan zijn dat je gescheiden bent, recentelijk of lang geleden. Het kan zijn dat jouw geliefde, jouw liefdespartner is overleden. Het kan zijn, nou, heel veel verschillende mogelijkheden van mensen die hier zijn. Maar wat mij dreef om toch te spreken over het huwelijk, is dat ik denk, er is een aanval op het huwelijk. Vanuit de wereld is er een aanval over de inhoud van het huwelijk. Wat is het huwelijk? Met wie moet je wie trouwen? En ook een hele grote aanval om het huwelijk kapot te maken. Om mensen die getrouwd zijn, gelukkig of ongelukkig, om hun huwelijk kapot te maken. Of hun gereedschappen te geven om hun huwelijk te vernietigen. Dat wordt vanuit de wereld heel erg gedaan. En we weten allemaal dat er in de Bijbel staat dat de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie die gaat verslinden. Dus weten we dat Satan rondgaat als een briesende leeuw in alle huwelijken om te kijken van, hey, kan ik daar een wicht drijven? Kan ik daar een ongoddelijke gedachte in de gedachte van het zij de man of de vrouw zetten? En kunnen we dan zorgen dat het huwelijk kapot gaat? En daarom heb ik, wil ik vandaag spreken over het huwelijk. Nou wil ik dus een paar dingen zeggen. Ik weet dat er hier dus mensen zijn die het idee hebben van, ik kan er niet zoveel mee. En dan wil ik van tevoren mijn excuses aanbieden. Maar als er 52 zondagen in een jaar zijn en u hoort 52 preken over, of 50 preken over, of 51 preken over dingen die u wel aangaan, dan hoop ik u dat u mij vergeeft dat van de week het aangaat over een onderwerp wat u misschien minder aanspreekt. Het tweede wat ik ook wil zeggen is dat ik niet met de oudste heb gesproken over dit thema. Dus mocht ik op een gegeven moment een voorbeeld geven die, waarvan u denkt, oh, dat speelt bij die en die broeder of zuster, dan is dat geheel geleid door de Heilige Geest. Ik heb met niemand hierover gesproken, dus ik weet helemaal niks wat er speelt in huwelijkspastoraat in deze gemeente. Laat ik dat van tevoren ook heel duidelijk zeggen, zodat u niet denkt van, oh, een van de oudsten is loslippig geweest. En die Peter heeft dat genomen als mooi voorbeeld. Nee, dat is dus absoluut niet zo. En ik was me aan het voorbereiden en ik zat even te kijken op jullie website. En ik zag dat jullie op 29 december 2024 een preek hebben gehouden over Gods ontwerp voor het huwelijk en over redenen voor scheiding en eventueel hertrouwen. Nou, wat ik vandaag wilde gaan doen is een stapje daarvoor onderwijs geven. Namelijk, hoe kun je gelukkig getrouwd zijn en welke handvaten geeft God daarvoor als je gaat trouwen en als je getrouwd bent. Misschien kan je de volgende dia doen. Dus dit heb ik ongeveer gezegd. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Een goed huwelijk is de basis van een goed gezin. En wat wij merken in deze samenleving is op het moment dat mensen scheiden, leidt dat tot zo ontzettend veel schade. Schade bij het echtpaar zelf. Schade bij de eventuele kinderen, schade bij de familie die eromheen hangt. Het doet zo ontzettend veel. En daarom heeft God denk ik ook een bepaalde regels gegeven om een goed huwelijk in stand te houden. Want God houdt van goede huwelijken. God houdt ervan als wij als partners van elkaar houden. En hier, ik kijk een heel aantal mensen in de ogen en ik zie dat er heel veel huwelijkservaring zit. Laatst hadden we een huwelijksseminar en toen ging ik eens even tellen van hoeveel jaar is nou de totaal aantal jaar van mensen die getrouwd zijn. Hoeveel jaar huwelijk zit er nou in? En ik was iets van 250 jaar aan huwelijksverbond. Dat bij ons in de zaal stond. Dat ik denk, wat een rijkdom. Maar er waren twee echtparen die gingen naar een huwelijksseminar toe en die waren al langer dan 40 jaar getrouwd. Dan denk ik, oh, wat een geweldig voorbeeld voor de gemeente. En dat als wij op een gegeven moment in ellende zitten, dan mogen we gaan en dan mogen we een voorbeeld zijn voor de anderen. Dus, laten we beginnen bij het begin. Misschien kan je de volgende dag. Ja, het begin. Laten we gaan naar Genesis. Genesis 1 en 2. En wat ik vandaag wil behandelen is niet zozeer theorie, maar vooral heel erg veel praktijk. En dat is ook goed, want als je gaat kijken, de gebed dat Paulus doet aan de gemeente van Colosse, dan zegt hij, ik bid dat je vervuld wordt worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En wijsheid is gewoon het boerenverstand, om het zomaar eens te zeggen. En als je getrouwd bent, is het goed om boerenverstand te hebben in je huwelijk, want heel vaak werkt dat gewoon heel erg goed. En laten we dus beginnen bij Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en al het kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En daar wil ik even bij stilstaan. God heeft ons mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En in het huwelijk denk je daar niet altijd over na, dat jij als man mannelijk bent en jij als vrouw vrouwelijk bent. Maar we weten allemaal dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Tot op het bot verschillend zijn. Vrouwen zijn anders gemaakt dan mannen en mannen zijn anders gemaakt dan vrouwen. Ze zijn lichamelijk anders gemaakt, maar ze zijn ook geestelijk zijn ze anders gemaakt. God heeft aan de man andere kwaliteiten gegeven dan aan de vrouw. Maar in het huwelijk is het heel gemakkelijk dat ik van mijn vrouw verwacht dat ze op een mannelijke manier reageert. Klopt of niet? En mijn vrouw kan heel makkelijk denken dat ze ik op een vrouwelijke manier gaat reageren. Maar dat lukt me niet. En dat lukt mijn vrouw niet. Waarom? Zij is vrouwelijk gemaakt en ik ben mannelijk gemaakt. Dus als wij gaan over praten over interactie tussen man en vrouw, moeten we vanaf tevoren al weten van, hé, een man en een vrouw zijn anders gemaakt. Dus ik kan niet van mijn partner verwachten dat hij reageert of zij reageert op de manier zoals ik gemaakt ben. Op de manier waarop God bij mij de kracht heeft gegeven. En als we gaan kijken over problemen in het huwelijk, komt dat soms daar vandaan. Dat je als vrouw verwacht dat je man op een vrouwelijke manier reageert. En dat je als man verwacht dat jouw vrouw op een mannelijke manier reageert. Maar dat lukt helemaal niet. Want een man kan zich niet goed verplaatsen in een vrouw en precies andersom. Dan gaan we naar Genesis 2. En dan vanaf vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Adam had een interessante baan. En de Heere God gebood de mens van alle bomen in de hof, mag gij vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. En wie heeft de NBG 51 vertaling? Wie weet nog wat daar staat? Iemand die bij hem past. Dat is wel heel interessant. Of tegenover hem, of die bij hem past. De Heere vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam naam aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere, God, een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht hem bij Adam. Toen zei Adam, dit is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal man in genoemd worden, want uit de man is hij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Als we gaan kijken is hier ook wat er precies bedoeld wordt in Genesis 1. God heeft de man mannelijk en de vrouw vrouwelijk gemaakt. En dan zien we op een gegeven moment dat Adam alleen is. En dan zegt God, het is niet goed dat de man alleen is. Ik zal een helper voor hem maken, een ezer in het Hebreeuws. En dan staat er inderdaad die twee vertalingen die bij hem past of die tegenover hem staat. En eigenlijk spreekt dat elkaar tegen. Hoe kan nou iets dat bij hem passen, dat ook nog tegenover hem staat? En in het Hebreeuws, ik heb het nagezocht, staat er kenegdo. En nee, het is tegenover elkaar. Je hebt in een gerechtszaal heb je iemand, neged, de ander. Die staan echt tegenover elkaar. Maar ik zat erover na te denken en ik zat te denken aan een stopcontact. We hebben een stekker en we hebben een stopcontact. Zijn ze anders dan elkaar? Ze zijn volledig anders van elkaar. Hier zitten een paar pootjes in, hier zitten een paar gaatjes in. Maar als we ze in elkaar stoppen, dan past het. En ik denk dat God ook zo het huwelijk heeft gemaakt. Dat hij aan de ene kant de man mannelijk heeft gemaakt en de vrouw vrouwelijk heeft gemaakt. Zodat als die bij elkaar gaan wonen en die bij elkaar gaan zijn, dat het past. Zodat de stroom, de liefde van stroom van liefde, er doorheen kan gaan stromen. God heeft zo het huwelijk gemaakt. Maar dat betekent niet dat het automatisch is dat we elkaar begrijpen. Want nog steeds is de man mannelijk en is de vrouw vrouwelijk. En laten we dat goed op ons laten indrukken, want toen ik daarover zat te denken, is het oorzaak van zoveel huwelijksproblemen. Want je denkt niet als hetzelfde. Je voelt niet hetzelfde. Je hebt niet dezelfde ervaringen als de ander. Je weet niet precies waar de ander zit zelfs. Wie van de mannen kan begrijpen hoe de cyclus van de vrouw in elkaar zit? Wie voelt dat? Nou, geen enkele man. Ja, je kunt ervaren wat het betekent voor een vrouw. En je kunt erin meegaan en je kunt je vrouw liefde geven terwijl zij door die cyclus heen gaat. Maar je hebt het nooit ervaren. En hetzelfde is voor een vrouw ten opzichte van een man. Een man zit anders in elkaar. En een vrouw kan nooit ervaren hoe de man aan het leven is, tenzij zij een man zou zijn. Maar dat kan niet, want ze is dus als vrouw geboren. En daarom als wij met elkaar samenleven, dan is het zo belangrijk dat we dat altijd voor ogen houden. Hé, ik ben getrouwd met een vrouw en die vrouw die zit anders in elkaar dan ik. Dat betekent niet dat het verkeerd is, we passen bij elkaar, maar we zijn wel op essentiële onderdelen verschillend van elkaar. En houd dat in gedachten. Verwacht niet dat jouw partner op dezelfde manier reageert als jou. Dus aan de ene kant is het soms moeilijk, want je moet vechten om de ander te begrijpen. Je moet er energie in stoppen om de ander te begrijpen. Maar het vult elkaar ook geweldig aan. Zijn er hier mannen of vrouwen in de gemeente die zeggen, mijn partner, mijn liefde, mijn man of mijn vrouw, die vult mij aan. Nou, ik kan zeggen, mijn vrouw doet het. Zijn er ook anderen? Ja. En kijk elkaar aan en zegt, hey, jij als mijn liefdespartner, jij vult mij aan. En daarom ben ik gelukkig met jou. We zijn anders en soms snappen we elkaar niet, maar we vullen elkaar wel aan. Dus de mannen en de vrouw hebben andere behoeftes en kwaliteiten en van nature voel je daarom ook niet aan wat de ander nodig heeft. Maar je kunt elkaar wel daarin aanvullen. En als je elkaar aanvult, ik geloof dat dat de essentie is waarom God man en vrouw gemaakt heeft, om elkaar aan te vullen. Toen wij gingen trouwen, hebben wij op onze huwelijkskaart gezegd, niet meer twee, maar één, om elkaar aan te vullen. En ik geloof nog steeds dat dat het essentie is van een goed huwelijk. Dat je niet meer twee verschillende personen bent, maar dat je één bent geweest om elkaar aan te vullen. We zijn niet hetzelfde, maar we zijn anders. Nou, als we dan gaan kijken naar hoofdstuk 2, vers 24, dan staat er het volgende dia. Ja. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan een vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dat is een essentie. Het interessante, ik zat daar vanmorgen ook nog eens even over na te denken, dat ik dacht van hé, dat tot één vlees zijn staat als laatste. Dat betekent dat in het proces van verkering, dat er langzamer een proces op gang moet komen, dat de man zijn vader en moeder gaat verlaten, dus op eigen benen gaat staan. Een vrouw moet dat ook, maar cultureel was het toen heel erg belangrijk dat de man dat aan het doen was, want de man werd het hoofd van het nieuwe gezin. En dan zal hij zich hechten aan zijn vrouw. Nou, het is de bedoeling in een verkeringsperiode dat je elkaar gaat hechten. Nog niet één vlees bent, want dat is echt iets van het huwelijk, maar wel dat je langzamerhand aan elkaar gaat hechten. Dat je weet wie de ander is. Dat je de ander gaat aanvullen. Dat je de ander gaat aanvoelen. In het Hebreeuws staat er wordt het woordje dewek gebruikt. En dat is het woordje voor lijm. Het is de bedoeling dat je aan elkaar gaat lijmen. Dat als jij zoiets hebt van, hé, ik ben alleen, dan voel ik me toch niet helemaal compleet. Want ik heb een partner, ik ben aan haar gehecht. Als het ware is er lijm tussen ons. Wij houden van elkaar, wij horen bij elkaar. Wij kunnen niet meer zonder elkaar. En als God dat in je leven gaat doen, is dat een geweldige zegen om dat zo te hebben. En daarna zullen ze tot één vlees zijn na een huwelijk. Er wordt heel vaak gesproken over samenwonen. Maar als je gaat kijken naar de Bijbel, dan is er altijd een ceremonie voordat een man en een vrouw aan elkaar gegeven worden en ze verder mogen gaan en tot één vlees te worden. Dus het huwelijk is een essentieel onderdeel in de Bijbel van het bij elkaar komen van man en vrouw. Afgezien van alle culturele verschillen, dat is altijd wat er gezegd wordt. Er was altijd een huwelijksceremonie waardoor de man en de vrouw aan elkaar verbonden werden. Waardoor dat een feest gevierd werd. En daarna mochten ze tot één vlees worden. Goed. Maar hoe doen we dat nou? Leuke theorie, maar hoe doen we dat nou? En de Bijbel heeft een fantastisch mooi voorbeeld wat ik met jullie wil doornemen. En dan gaan we naar het boek Hooglied. En het boek Hooglied is een boek dat speciaal geschreven is om de liefde te bespreken tussen man en vrouw. En heel veel wordt er niet over gesproken in de kerk, omdat er ook wel hele expliciete woorden in zijn. Dus als je de liefde wil aanwakkeren in je huwelijk, ga samen het boek Hooglied lezen. En de beschrijvingen die de man beschrijft over zijn vrouw en de vrouw over haar man, dat zijn top poëtische literatuur, dat zijn woorden. Ja, als je het uit gaat tekenen, dan ziet het er niet uit. Maar als je die dingen gewoon gaat vertellen aan je partner, dan is dat heel geweldig mooi. Omdat God ook een God is van liefde, van passie en van creativiteit. En ik wil met jullie lezen uit Hooglied 5. En het verhaal is eigenlijk ontluikende liefde. Het verhaal van heel Hooglied is ontluikende liefde tussen man en vrouw. Het begint met een stukje verliefdheid. Dan zijn ze verloofd en dan gaan ze trouwen. En dan wordt het huwelijk wordt ook echt bezegeld. En dat staat er dan als ook in hoofdstuk 5 vers 1. En dan staat er, ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid, en dan zijn ze echt één geworden. En dan staat er ook als stuk commentaar, eet vrienden, drink en word dronken geliefde. Dus met andere woorden, God zegent het als een man en vrouw één worden naar het huwelijk. Dat is door God gegeven en dat is geweldig mooi. Maar dan ga je samen wonen. En wie kan zich herinneren de dag van zijn huwelijk? Bijna iedereen. En was dat niet een geweldige dag? Rozengeur en maneschijn en iedereen was gelukkig. En de liefde spat er vanaf. En je kijkt elkaar in je ogen en je denkt, oh, ons hele leven gaat fantastisch worden. En het is een sprookje. En dan 3-4 dagen later. Wanneer was jullie eerste huwelijksruzie? Na hoeveel dagen van het huwelijk? Ik heb wel eens een uitspraak gehoord, en mijn vrouw vindt niet dat ik het mag zeggen, maar ik doe het toch. Die heeft gezegd van, ieder huwelijk dat ouder is dan 10 dagen heeft gegronde reden voor een echtscheiding. Nou, dat vind ik wel een hele strakke uitspraak, maar iedereen weet dat op het moment dat je gaat samenwonen, nadat je eerst gaat trouwen en dan gaat samenwonen, dat op het moment dat je gaat samenwonen, dat er soms vuurwerk is. Dat je aan elkaar gaat schuren. Dat je wilt aan elkaar kleven, maar het schuurt af en toe. Ik heb een broeder gesproken, die woont in Israël. En die had op een gegeven moment op het huwelijk van zijn dochter of zoon, ik weet het niet meer, had hij 2 stenen meegenomen, ruwe stenen die in elkaar haken. En hij zegt, kijk, als je gaat trouwen, dan haakt dat soms met elkaar. Maar als je gaat schuren en schuren en schuren, ja, de vonken vliegen er af en toe van af, dan gaat langzamerhand, gaat dat haken gaat weg en dan ga je tegen elkaar aanglijden. Dan is het wat makkelijker. En dat is soms wat er gebeurt in een huwelijk. Je hebt allemaal een eigen verleden en je bent man en je bent vrouw, dus dat is ook al niet, dat helpt ook al niet. En dan vervolgens ga je samenwonen en dan gaat het soms vonken. Het is een onderdeel, geloof ik, ook dat God van ons wilt, zodat we altijd gaan nadenken, hoe kan ik bij mijn partner zijn? Nou, dat gebeurt er dus hier ook in Hooglied 5. De vrouw is dan aan het spreken en die zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mijn open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Nou, wie heeft dat wel eens tegen zijn vrouw gezegd, mannen? Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. En dan zegt die vrouw, ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik die weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mij mijn sluier af. De wachters op de muren. Wat een verhaal. Maar hoe vaak gebeurt dat niet in een huwelijk? Een man moet werken en hij had nog zo beloofd dat hij voor het eten thuis zou zijn, want... En hij had het nog zo beloofd. Maar ja, er kwam op het laatste moment kwam de manager binnen en hij moest nog eventjes wat overwerken. En hij kwam niet om 6 uur thuis, maar hij kwam om 6:30 thuis. Zie daar de oorzaak van een ruzie. Of hij was even met zijn vrienden een biertje gaan drinken. Gezellig eventjes, net zoals van oud, hij was even een biertje gaan drinken met zijn vrienden. En het was wat later geworden. De vrouw had gezegd van, kom je wel op tijd? En hij had gezegd, ja, ik kom wel op tijd hoor. Maar ja, het was gezellig geweest en oei, het was voordat hij het wist, was hij al veel later dan hij eigenlijk gepland had. En hij komt thuis en zijn vrouw ligt al in bed en... Je hebt ruzie. Ja, je herkent het, Jacco. Maar zulke zaken, het is gewoon het leven. Gewoon het leven of een vrouw om de richting een man. Het kunnen allerlei verschillende situaties zijn. En voor je het weet heb je ruzie. En wat gebeurt er dan? De vrouw die zegt van, de man die vraagt om open te doen en zijn vrouw zegt van, nou weet je, bekijk het maar. Ik ben boos op jou, want je hebt niet gedaan wat ik van jou heb gevraagd. En dan zegt die man, oké, doei. En die gaat zijn eigen weg, die gaat kijken achter de televisie, die gaat wat anders doen dan dat hij naar zijn vrouw toekomt. En dat het huwelijk netjes is en dat je samen op een goede manier gaat slapen, dat gebeurt niet, hier in dit verhaal. En dan gaat de vrouw, dan gaat de man weg, waar hij naartoe gaat, dat vertelt het verhaal niet. En dan trok mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en dan krijgt die vrouw, die wil wat anders. Die denkt, ik wil toch naar die man toe. Want aan het begin had ze vol lof over hem. De stem van mijn liefste die aanklopte. Het was nog steeds haar liefste, maar hij deed iets wat zij niet leuk vond. En ze reageert op een manier. En dat gebeurt soms in een huwelijk. Dat kan een man tegen een vrouw doen of een vrouw tegen een man doen. En dan zegt de ander, die checkt uit. En die gaat weg. En die heeft zoiets van, oké, zoek jij het maar eventjes uit. En de vrouw gaat hem dan zoeken. Maar ze vindt hem niet meer. Ze gaat zelfs buiten zoeken, maar hij is echt vertrokken. En dat maakt haar onrustig. En ze weet het even niet. Ik denk, mannen, dat het hier ook wel een waarschuwing voor ons in zit. Dat als wij vertrekken bij onze vrouwen, dan staat er in de, In vers 7, de wachters van de stad deden die de ronde deden. Ze vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij, zij namen mij mijn sluier af. De wachters op de muren, wij moeten zorg dragen voor onze vrouwen. We moeten zorgen dat we dicht bij onze vrouwen zijn. Want als op een gegeven moment, zonder de bescherming van de mannen, en dit is niet feministisch wat ik zeg, excuus daarvoor. Maar als zij zonder de bescherming van de mannen de wijde wereld ingaan, kunnen ze zomaar beschadigd raken. Wij moeten als mannen verantwoording nemen voor onze vrouwen, voor veiligheid van vrouwen. Want dan kan een vrouw goed gedijen. Dan kan ze goed doen wat ze moet doen. Dat gebeurde hier niet, want de man had zich teruggetrokken en de vrouw ging alleen de straat op en het was gevaarlijk voor haar. En dan gaat ze praten. De vrouw die gaat praten en dat is iets wat vrouwen doen. Zo heeft God ze gemaakt. Ze gaan praten met mensen. En dan staat er in vers 8. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen dat ik ziek ben van de liefde? En de dochters van Jeruzalem stellen dan twee geniale vragen aan dit jonge meisje die net getrouwd is. En het zijn geniale vragen die je elk moment in je huwelijk kunt gaan stellen. En de eerste vraag is, wat heeft uw liefste voor boven de ander? Nou heb ik een paar vragen erbij gesteld, omdat het wel heel interessant is. Over wie wordt die vraag gesteld? Gewoon, lees gewoon maar de tekst, over wie wordt de vraag gesteld? Wat heeft uw liefste voor boven een ander? Over wie gaat dit? Sorry? Over de man, over de liefste. Dus ze leggen de focus, leggen ze op die man. En dan wat vragen ze? Wat moet ze vertellen? Wat heeft uw liefste? Ja, zeg het maar. Wat heeft uw liefste? Wat heeft uw liefste voor boven alle andere mannen? En dat is een geniale vraag in deze situatie. En waarom is die zo geniaal? Ze wordt gedwongen om te gaan nadenken over wat haar man wel goed heeft. Er wordt niet gevraagd wat heeft die man voor jou gedaan. Ach, arme man, is hij weggegaan? En was hij ook nog te laat voor het eten? Het is toch een schande. En zulke man, en hij is nog maar net getrouwd. Hè? Moet je eens gaan kijken wat er over 10 jaar gebeurt. En al dat geblaat wat er soms gedaan wordt tussen, sorry, vriendinnen. En dat er een heleboel woorden vuil gemaakt worden om de man naar beneden te halen. En voor je het weet, dreig je een wig in je huwelijk. Dat doen deze vrouwen niet. Wat deze vrouwen doen is ze laten het meisje praten over wat heeft jouw liefste voor boven al die andere mannen. Met andere woorden, met wie ben jij getrouwd en waarom ben je met hem getrouwd? Wat heeft hij voor boven alle anderen? Ze denken niet na, ze proberen haar niet haar gedachten te laten zien naar alles wat die man verkeerd doet, maar wat hij goed doet en wat hij goed heeft gedaan. En dat is een geniale vraag, want in deze wereld wordt er heel weinig daarover gesproken. Ik heb ooit een keer een televisieprogramma gezien en het deed me ontzettend veel pijn. Het is al 20 jaar geleden of zo. En dat was een verhaal tussen een man en een vrouw met een paar kinderen en die man die was vreemd gegaan. Nou, gebeurt dat gewoon. Het mag niet, het is absoluut tegen Gods wil, maar we weten dat dat soms gebeurt. En die vrouw die had een vriendin. En die vrouw, die vriendin van die vrouw, die had tegen die vrouw gezegd, dat laat je toch niet over je kant gaan? Natuurlijk niet, hij is vreemd gegaan. Wat moet je nou nog denken? Wat moet je nou nog met die man? En die vrouw had de kop gek gepraat, hoe slecht die man eigenlijk wel niet was. En ze had datgene wat die man gedaan heeft, wat absoluut niet door de beugel kan, had ze heel groot gemaakt. En het echtpaar was gescheiden. En ze lieten op de tv zien, die man die kwam bij zijn gezin eten. En het was een heel zielig zooitje. En die man, die zat er een beetje slimielig bij, want hij was toch degene die verkeerd had gedaan. En hij was toch degene die de scheve schaats had geschaatst. En dat werd iedere keer werd dat weer opgedrakeld en opgerakeld en het was een open wond die niet geheeld kon worden. Maar die vriendin kwam ook op tv en die zei, ik vind het zo ontzettend goed van die vrouw, want ze heeft niet over zich heen laten lopen. En dan denk ik, wat was het beste voor dit gezin geweest? En natuurlijk, het is een verhaal en het is tv en je kijkt alleen maar door de kijker van wat de camera wil zeggen. Maar wat in mijn optiek het beste was geweest, is dat ze hadden gepraat met elkaar, dat die man vergeving had gevraagd, dat er vergeving geschonken zou worden en dat ze verder zou gaan met hun verdere huwelijk. En dan had het gezin nog bij elkaar geweest, was papa niet de slemiel geweest en hadden de kinderen in een normaal huwelijk, waren ze opgegroeid. En dat was veel beter geweest voor de vrouw, voor de man en voor de kinderen. Maar omdat er iemand tussen zat, die zat te praten en vergif zat te strooien in dat huwelijk kapot gegaan. Daarom is het ook zo belangrijk dat er hier gesproken wordt, wat heeft uw liefste voor boven alle anderen? Want soms moet je je gedachten daartoe focussen. Je moet focussen, waarom ben je eigenlijk getrouwd? Het is een ontzettend goede manier om je partner te laten groeien door te vertellen waarom hij zo ontzettend goed is. Waarom je met hem getrouwd bent. Waarom je met haar getrouwd bent. Want dan stellen ze de vraag, wat heeft uw liefste voor boven de ander? O, allermooiste onder de vrouwen. Wat heeft uw liefste voor boven de ander? Ze vragen het twee keer. Dat u ons dit zo bezweert. En dan gaat ze vertellen. Maar liefste, hij is blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven de 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend. Ja, zwart als een raaf, zo mooi zijn ze. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk. Zittend bij volle bron. Oh, zijn wangen zijn als een bed van specerijen. Met een torentjes van kruiden. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiend mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turquoise. En zijn buik, of zijn ingewanden, zijn als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. En zijn benen zijn wit marmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. En zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. En zijn gehemelte is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. En als je zo hebt gesproken over je partner, kan je dan nog boos zijn dat hij een kwartiertje te laat kwam voor huis? Nee toch? Want soms dan maken wij die kleine zaakjes maken wij heel groot. En als we heel vaak van die hele kleine zaakjes hebben die heel groot zijn geworden, komt er een wicht tussen ons. En het is veel beter om die kleine zaakjes klein te laten zijn en ons te focussen waarom we eigenlijk houden van onze partner, zodat we uiteindelijk de liefde gaan overwinnen. Waar leg jij de nadruk op in je huwelijk? We hebben ooit een keer in huwelijksmensen gesproken, mensen met huwelijkspastoraat. En er was de man kon geen goed woord uitbrengen voor zijn vrouw. En de vrouw kon geen goed woord uitbrengen over de man. En dat deed verschrikkelijk veel pijn. Want ergens ben je toch getrouwd met de gedachte, en ze leefden nog lang en gelukkig. En de liefde die stroomt. Maar het kan op een gegeven moment worden dat die liefde zo bitter wordt, dat er niks meer gaat kijken en dat je niet precies meer kunt vertellen waarom je eigenlijk getrouwd bent. Niks is zo gezond voor zowel het geven als de ontvanger om complimenten te krijgen. En zusters, mannen hebben het nodig voor hun identiteit als je hen prijst. De respect van een vrouw is van uiterst belang voor een man als een man wil groeien in zijn geloof. Mannen zijn stoer, maar ze hebben een klein hartje. Zorg dus dat je je man gaat prijzen, gaat respecteren. Want als jij je man gaat respecteren, gaat je man groeien, heb je een betere man naast je. Zo simpel werkt het. Zo heeft God het ook gewild. Dat is de eerste vraag. Wat heeft uw liefste voor op al die anderen? Je trouwt tenslotte maar met één partner. Geen polygamie hier. Je trouwt met één partner. En dan is het goed om te kijken, waarom ben ik eigenlijk met diegene getrouwd? Ook al ben je 10, 20, 30, 40 of 50 jaar getrouwd. Het is goed om je elke keer te focussen. Maar waarom ben ik eigenlijk met die partner getrouwd? Want voor je het weet, is jouw partner een meubelstuk in je huis. En zie je het niet meer als degene die echt fantastisch is. Maar op het moment dat je jezelf gaat nadenken. Maar waarom ben ik eigenlijk getrouwd met die partner? En hoe geweldig is die partner nou? Hoe beter dat wordt. Want je liefde gaat weer groeien. En als jouw liefde gaat groeien, dan gaat je partner dat merken. Tweede vraag, die ook ontzettend mooi is. Waarheen is uw liefste gegaan? Waar is hij heen gegaan? En hoe gemakkelijk is het om je partner uit het oog te verliezen? Het leven is druk. Je bent beide aan het werk. Komt 's avonds moe thuis. Je wil even geen gezeur aan je kop. En voor je het weet, ben je zoals een tv-serie dat laat zien, ben je perfect stranger. Perfect strangers voor elkaar, ben je perfecte vreemden. Leef je in een huis, dan weet je niet meer waar je partner is. Raak je je partner uit het oog. En omdat wij zo verschillend zijn, is het vaak ook moeilijk om de ander te begrijpen. Je moet jezelf ervoor inzetten om de ander te begrijpen. Het is, als we het hadden over de liefde vanmorgen, liefde is geduldig, een heel aantal zaken, maar het is ook gewoon een stukje praktisch inzetten. Je moet geduldig zijn om lief te hebben. Nou, geduldig zijn, dat vraagt inzet. En zo zou je nog al die verschillende dingen kunnen nagaan. Om een liefdesrelatie te hebben, moet je je inzetten voor je relatie. Ook al ben je moe, ook al voelt het niet goed, ook al heeft je partner gekke dingen gedaan, je moet je inzetten om te weten waar je partner is. Nou, daar is weer het verschil tussen man en vrouw, is ook cruciaal om te weten. Want ik vind het fijn als mijn vrouw mij opzoekt zoals ik ben, op de manier waarop ik communiceer. Maar dat kan ze niet. En een vrouw precies het tegenovergestelde. Want mannen en vrouwen communiceren anders. Mag ik een beetje generaliseren? Vergeeft u mij dat? Een vrouw, hoe communiceert een vrouw? Mannen, wie? Hoe communiceert een vrouw? Nou, ook heel veel verbaal. Door te praten. Een vrouw ordent haar gedachten door te praten. Dat betekent dat wij als mannen de tijd moeten nemen om naar onze vrouwen te luisteren. Want als wij naar onze vrouwen luisteren, voelen onze vrouwen zich geliefd. Nou, het probleem is dat vrouwen communiceren op een andere manier dan wij als mannen heel veel kunnen begrijpen. Ze communiceren op een andere manier. Maar wij moeten ons inzetten om de vrouwen te begrijpen. Nou, het probleem bij vrouwen is, of bij mannen die luisteren naar vrouwen, is dat een vrouw zoveel woorden gebruiken dat het voor een man moeilijk is om te filteren datgene wat de vrouw wil zeggen. Dat is gewoon moeilijk, want mannen die zijn daar niet helemaal goed in. Dus een vrouw die vertelt een heel verhaal. Ik heb ooit een keer het verhaal gehoord, een voorbeeld gehoord van een dominee die zei van, ik vroeg aan mijn vrouw, wat eten we vanavond? En dat is een hele simpele vraag. Hij wilde weten, we hebben aardappeltjes met zuur in een balletje gehakt. En we hebben bloemkool erbij. Dat is wat hij wilde weten. Maar zijn vrouw begon het hele verhaal te vertellen. Hoe ze naar de supermarkt ging. En hoe de worteltjes in de aanbinding waren. Maar dat die slecht zagen eruit. En ze heeft toen maar de bloemkool gezien. En ach, dat zag er zo ontzettend veel mooier uit. Dat was wel wat duurder, maar ze heeft dat toch genomen. En ze zat te denken, moeten we nou krieltjes hebben of aardappels? En nou ja, uiteindelijk heeft ze toch maar krieltjes genomen. En de jus was op of die was bedorven. En het hele verhaal. En mannen, wij moeten dat allemaal aanhoren en dat is goed om dat aan te horen en het is liefde om dat aan te horen om te begrijpen wat de antwoord is op onze vraag. Want een vrouw is anders en je bent met een vrouw getrouwd. Jij bent anders dan die vrouw en toch past het op het moment dat jij de tijd neemt om naar je vrouw te luisteren. Nou, hoe doen mannen dat? Stel, een man heeft ergens echt een probleem. Ruzie op zijn werk, staat op het punt om ontslagen te worden. Hij heeft misschien een lichamelijk probleem. Wat zeggen heel veel mannen tegen hun vrouwen? Niks. Nee, precies. Maar hoe kan een vrouw dan weten wat er speelt in het hoofd van een man? Toch? Dus broeders, je moet ook daarin je inzet om open te zijn naar je man. Of open te zijn naar je vrouw. Want voor een vrouw is het verschrikkelijk moeilijk om te begrijpen wat er in jouw hoofd omgaat op het moment dat jij er niks over zegt. Nou, God is geniaal ook in hoe hij de mens heeft gemaakt, want God heeft de vrouw intuïtie gegeven. Dus soms voelt een vrouw wat, die denkt van, hé, er gaat iets niet goed met mijn man. Dat is de intuïtie die God aan de vrouw heeft gegeven, zodat ze daarin de helper kan zijn van de man om te vragen, gaat dat überhaupt wel goed met jou? Is er iets wat er in jouw hoofd speelt? Dat is ook taak van een vrouw om daar gevoelig voor te zijn. En ook daar heeft een vrouw tijd voor nodig en tijd en energie en hoofdruimte voor nodig om te kijken naar haar man, haar de man te observeren en te denken van, hé, volgens mij speelt er iets. Wij hadden een aquarium en als dat aquarium goed zat, dan ging ik lekker kijken naar dat aquarium en er zwom alles mooi door elkaar heen. Maar soms was er een visje ziek. Maar dan moest je weten hoe goed het aquarium was als het goed ging. En moest je ook weten wanneer een visje ziek was, hé, maar dat visje dat zwemt niet zoals het normaal zwemt. Daar moet ergens iets mis zijn. Hetzelfde is in het huwelijk. Als jouw man goed functioneert, dan weet je hoe die goed functioneert. En als je merkt, er gaat iets anders, dan betekent dat dat het een signaal is dat er iets niet goed gaat. En dat is het eerste signaal. En dan kan je gaan vragen stellen, dan kan je voor de man gaan bidden. Maar soms duurt het heel lang voordat de man gaat accepteren dat er iets mis is. En voordat de man gaat praten. Maar daarom heeft God ook de intuïtie gegeven aan de vrouw. Dus het is van belang, maar het is ook heel erg moeilijk om te weten waar je partner zit. Maar wie wil graag dat een ander weet waar die zit? Dat willen we toch allemaal? Dat de ander ons begrijpt, dat een ander weet waar wij doorheen gaan. En waarom zou God een man en een vrouw geschapen hebben om samen te zijn? Juist daarom. Maar omdat de man en de vrouw verschillend zijn, is het soms lastig om dat te gaan doen. Luister naar elkaar. Voel elkaar aan. De dingen die gezegd worden, maar ook de dingen die niet gezegd worden. Wat leeft er in het leven van mijn partner? Hoe gaat het bij hem op zijn werk? Hoe gaat het bij haar op haar werk? Welke dingen zien we? Wat houdt haar bezig? Wat houdt hem bezig? Al die verschillende vragen die zo ontzettend van belang zijn, maar waar we vaak niet aan toekomen omdat we te druk zijn. Toen Donna en ik net getrouwd waren, werkten we beide in Amsterdam. En dat was heel leuk, want we konden 's morgens en 's avonds samen rijden. En dat was heel goed, want in die tijd dat je 's morgens en 's avonds samen reed, want er was 25 minuutjes om naar Amsterdam te komen, hadden we die 25 minuten om met elkaar te connecten. 25 minuten 's morgens, 25 minuten 's avonds. Dat is goed om te connecten. Neem die tijd. Als je partner thuis komt uit het werk, ga zitten. Hoe is je dag geweest? En neem daar de tijd voor. Luister als man naar een vrouw en als vrouw naar een man. Want dat gaat echt werken. Het mooie van dit verhaal is, de dochters van Jeruzalem die vragen aan de vrouw, Sulamit heet ze, waarheen is uw liefste gegaan, o allermooiste onder de vrouwen? Hoofdstuk 6, vers 1. Waarin heeft uw liefde zich gewend, opdat wij hem met u zoeken? En ze weet precies waar haar man is. Oh, mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin. Naar de bedden met specerijen om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies weidt. Ze weet waar haar man is. En het is onze taak als christelijke partner om te weten waar onze partner is. Voor de man naar de vrouw en voor de vrouw naar de man. En dat is fantastische theorie. Maar als je 10 jaar getrouwd bent, dan kan het zomaar zijn dat je elkaar uit het oog bent verloren. En het kan ook zijn dat hier in deze gemeente mensen zijn die hun partner uit het oog is verloren. Dat je even niet meer weet waar hij is. Je wilt het misschien wel, maar je weet het niet meer. Er is afstand, grote afstand tussen jou en je partner gekomen. En je weet niet waarom het komt, of je weet wel waarom het komt. En het kan zijn dat het door tijd is geweest. En het kan zijn dat er van die kleine dingetjes hebben gespeeld. Maar ergens is er afstand gekomen. En dan is de grote vraag, zoek God om je partner te vinden. Ik zat te denken weer aan de stopcontact. Soms dan lijkt het zo, wie is wel eens in Amerika geweest? Als je deze stekker in Amerika in stopcontact steekt, lukt dat? Dat lukt niet. En misschien aan het begin van het huwelijk past het wel, maar langzamerhand is jouw man of is jouw vrouw veranderd, want je verandert in het huwelijk. Degene die jou 20 jaar geleden hebt getrouwd is niet meer dezelfde die vandaag de dag is. Want jij bent veranderd, zij is veranderd, de wereld is veranderd. Alles is veranderd, dus je partner verandert ook. En voor je het weet, wordt zij een andere stekker. Wordt hij een andere stekker. En is hij niet meer het Europese model, maar het Amerikaanse model. En dan past het niet meer. En dan hebben we een reisstekker uitgevonden. Zodat het wel past. Dan stap je gewoon jouw stekker in die reisstekker. En die reisstekker die heeft dan het juiste verlooppluggetje. Zodat het wel in het stopcontact past. En ik geloof dat God die reisstekker wil zijn. Als we gaan lezen en luisteren naar Gods woord. Als we gaan zitten en bidden en zeggen: Heer, ik ben mijn partner verloren. U heeft hem aan mij gegeven, maar ik ben hem ergens kwijtgeraakt. Help mij om mijn partner weer te vinden. Dan gaat God helpen om jouw partner weer te vinden. En zeker als je het deelt met je partner. En dan gaat zeggen van: weet je, we zijn al zo lang bij elkaar, maar je bent eigenlijk een stuk van het meubilair geworden en de liefde is kwijtgeraakt. Help ons, we moeten weer elkaar terugvinden. Dan gaat God ons helpen om elkaar terug te vinden, want het is Gods verlangen dat het huwelijk is. Paulus die zegt, het is het beeld van Christus en de gemeente. Dus als onze huwelijk een situatie is van heel veel af, dan laat het niet zien wie Christus en de gemeente is. Dus dan moeten we elkaar weer terugvinden en het is Gods verlangen dat we elkaar weer terug gaan vinden. Dus mogen God daarom ook bidden van: Heer, we zijn elkaar kwijtgeraakt, help mij, help mij, help mij om een partner weer terug te vinden. Want u heeft haar aan mij gegeven, u heeft hem aan mij gegeven. En we hebben, het is een geweldige partner. Als je vraagt, wat heeft uw liefste voor boven de ander? Misschien weet je wel 5 dingen te benoemen, maar je weet niet meer die liefde te vinden. Dat die elektriciteit is open. Dan mag je God daarvoor bidden. En dan staat er ook: waarin heeft uw liefde zich gewend, opdat wij, dus de dochters van Jeruzalem, hem met u zoeken? En daarom hebben we een gemeente. Als je er niet meer uitkomt, zoek om hulp. Maar zoek niet op het moment, niet pas op het moment dat je al bijna uit elkaar gaat. Mijn frustratie als voorganger is soms dat mensen tegenover mij komen en ze zeggen: ons huwelijk is slecht en we gaan uit elkaar. En dat je dan zoveel brokstukken hebt om te lijmen dat het soms haast niet meer te lijmen is. Of dat het verschrikkelijk veel lijm kost, verschrikkelijk veel energie kost om dat weer te lijmen. Op het moment dat jij merkt van: hé, wij zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Of ik kan niet zoveel goede kwaliteiten meer van mijn partner vinden. Of welke andere reden ook, waardoor je merkt, er zit iets tussen ons. Ga hulp zoeken in de gemeente. Zorg dat je een goede broeder en zuster hebt, een betrouwbare broeder en zuster, die God zijn toegewijd, die hun mond weten te houden, die betrouwbaar zijn. En ga naar ze toe en zeg: weet je, wij hebben huwelijksproblemen, dit en dit speelt er tussen ons. En doe dat niet, ga niet doorrommelen totdat je op een gegeven moment geen weg meer terug weet. Maar ga dat doen op het moment dat je merkt dat er iets mis is. Donna en ik, wij zijn over een paar maanden 15 jaar getrouwd. En het was 1 jaar of 10 terug, ik weet niet precies meer wanneer, dat er ook wat tussen ons was. En we zijn naar een broeder en een zuster gegaan. Nee, we zijn in eerste instantie naar een broeder gegaan. En we hebben gezegd: weet u broeder, dit en dit speelt er tussen ons. Het was een Afrikaanse broeder. Hij kwam toevallig naar Nederland toe. En we hebben hem mee uit eten genomen. En we hebben gezegd van: weet je, dit speelt er tussen ons. En die broeder die kon heel liefdevol, heel eerlijk, heel goddelijk kon hij ons advies geven. En wij konden verder. En ons huwelijk was weer goed. En hoewel verschillende malen dat wij iets hadden van: hé, we komen maar niet op één lijn. We voelen het eventjes niet. Er is iets tussen ons. En dat kan van allerlei plamage zijn, dat kan van allerlei zaken zijn. Maar dan is het goed om naar de broeders en de zusters te gaan, betrouwbare broeders en zusters te gaan en te zeggen: weet je, we komen er even niet uit. En dat is geen teken van zwakte, maar dat is een teken van sterkte. Want wat is er beter? Geen enkel huwelijk is er daar zonder dat er ergens averij op loopt. Dat bestaat niet. En het is een goede man die zegt: wij gaan ergens naar die en die toe, omdat ons huwelijksschip loopt averij op en we moeten dat repareren voordat wij gaan zinken. Dat is een ontzettend goddelijke manier van omgaan met het huwelijk. Daarom heeft God de gemeente gegeven. Dus wacht niet totdat een huwelijk kapot is voordat je hulp gaat roepen. Want soms is het dan niet meer te repareren en ben je dan te laat. Of kost het de manier van reparatie kost ontzettend lang. We zitten hier vlakbij Schiphol. Als er een vliegtuig dat moet vliegen naar India. En dat gaat hier van de polderbaan of welke baan, de Aalsmeerderbaan, hier gaat hij naar boven toe. En hij moet vliegen naar India. En hij gaat plotseling gaat hij naar de Noordzee toe. Nou, als hij nog maar net de Noordzee raakt, is hij niet zo heel erg veel uit koers. Dus als hij dan moet omdraaien richting India toe, is dat niet eens zo heel erg moeilijk. Hij is misschien een kwartiertje later, misschien een half uurtje later, maar geen groot probleem aan de lucht. Maar op het moment dat de piloot zich realiseert, als hij al ver voorbij Engeland is, van oei, ik heb een foutje gemaakt, eigenlijk had ik naar India moeten gaan, maar ik ben op weg naar Curaçao, dan heb je een veel groter probleem. En soms moet hij dan weer helemaal terugkeren naar Schiphol, omdat hij zegt van ja, ik heb niet voldoende brandstof bij me. Hier gaat er iets helemaal mis. En hetzelfde is met het huwelijk. Als jouw huwelijksboot de verkeerde kant op gaat en je gaat een klein stukje de verkeerde kant op, is het heel makkelijk om te corrigeren. Kijk, maar dat doen jullie verkeerd. Je drukt aan de verkeerde pedal een paar keer te veel. Als je dat nou verandert, dan gaat het wel de goede kant op. Maar als je al veel te ver bent, dan is het veel moeilijker om terug te keren naar jouw uiteindelijke bestemming. Dus als je er niet uitkomt, zoek hulp. En accepteer de hulp die jou geboden wordt. Ook dat is soms een frustratie. Ik sta niet in deze gemeente, ik ben niet de voorganger van deze gemeente. Maar soms is dat de frustratie van iedere voorganger. Dat je mensen vertelt hoe ze het op een goede manier kunt doen. En ze doen het gewoon niet. Ze vertikken het. En ja, dan gaat het alsnog de verkeerde kant soms op. Accepteer de hulp, zeker als het goddelijke hulp is. Accepteer de hulp. Luister naar degene wie je om hulp hebt gevraagd. Want wie is blij dat hij getrouwd is? En dat is ook de reden waarom God man en vrouw bij elkaar gebracht heeft. Het is niet goed dat de man alleen zijn. Daarom heeft God een helper gemaakt die bij hem past. Het is Gods verlangen dat wij als man en vrouw, hoe lang we ook bij elkaar zijn, dat we die liefde heel dicht hebben. Dat we een goede liefde hebben tussen elkaar. Dat ons huwelijk goed is. Dat mensen van buiten naar ons kijken en denken van, oh wat leuk, die zijn zo ontzettend leuk met elkaar. Het is Gods verlangen dat ons huwelijk een voorbeeld is. Zodat ook niet-christelijke mensen daarbij ons aan kunnen kloppen en zeggen van, hé, wat voor een geheim hebben jullie? Dus Jacob vraagt mij altijd als hij schrijft van, hey, kan je een paar vragen opstellen voor bij de koffie? En ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen, als we straks aan de koffie zitten, bespreek tijdens de koffie hoe God jullie geholpen heeft om jullie huwelijk goed te houden. Jongeren, ouderen, maakt niet uit. Bespreek zaken als, hoe lang ben je getrouwd, welke stormen hebben jullie doorstaan, hoe hebben jullie God zien werken in je huwelijk, want vanuit het getuigenis van een ander kunnen wij ook hoop putten. Oh, de ander is ook door zo'n ontzettend grote ellende geweest. Maar ze hebben het doorstaan, dus wij kunnen het ook doorstaan. Dus mogen God jullie daarmee zegenen in je huwelijk. Mag ik bidden? Vader in de hemel, ik dank u. Ik dank u, Vader, dat u het huwelijk heeft gegeven. En dat als wij gaan nadenken over het huwelijk en gewoon twee hele simpele vragen stellen, dat u ons helpt om te kijken naar ons huwelijk en ons helpt om een goed huwelijk te hebben. Ik wil u zegen bidden over deze huwelijken. Uw zegen over een ieder die hier getrouwd is, Vader. Of ze nou kort getrouwd zijn, lang getrouwd zijn. Of een huwelijk goed gaat of misschien iets minder goed. Ik wil u bidden, wilt u de huwelijken beschermen? Wilt u ze bevestigen? Wilt u ze de kracht geven om naar elkaar toe te gaan? Ik wil u bidden, wilt u ze helpen om elkaar te vinden? Om te blijven te vinden, om een man en een vrouw te blijven vinden. Ondanks dat u ons verschillend gemaakt heeft. Zodat de huwelijken een vergelijkenis zijn zoals God, Christus en de gemeente. Vader, we willen u bidden, wilt u de huwelijken zegenen? We weten dat Satan rondgaat om te proberen om de huwelijken kapot te maken. Maar we willen u bidden om uw bescherming over onze huwelijken. Want u bent degene die het huwelijk heeft gemaakt. Dus weet u ook hoe u het moet repareren op het moment dat de zaken niet goed gaan. We danken u. We danken u dat u uw Heilige Geest heeft gegeven. Dat als wij het even niet weten, dat we altijd naar u toe mogen gaan en zeggen, weet u Heer, we weten het even niet, wilt u ons helpen? En dat u komt met uw Heilige Geest en ons daarmee gaat helpen. We danken u daar zo voor in de naam van Jezus. Amen.